Verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 135e psalm, het derde en het negende vers. God is groot, ik weet dat hij hoger is dan alle goon en de afgoon van het heidendom, goud of zilver, goon in schijn. 3 en 9 van psalm 135. Gemeente, wij lezen het woord Gods uit de profetieën van Hosea, hoofdstuk 2. En we beginnen de schriftlezing bij het vijfde vers. Hosea 2, vanaf het vijfde vers. En na de schriftlezing zingen we het tweede vers van de berijming van de 10 geboden. Ik ben de Heer, uw God en Koning, dient dan geen goden nevens mij. Daarom zie ik zal uw weg met doornen betuinen en ik zal een heiningmuur maken dat zij haar paden niet zal vinden en zij zal haar boelen nalopen maar ze niet aantreffen en zij zal hen zoeken maar niet vinden. Dan zal zij zeggen ik zal heen gaan en wederkeren tot mijn vorige man want toen was mij beter dan nu. Zij bekent toch niet dat ik haar het koren en de most en de olie gegeven heb en haar het zilver en goud vermenigvuldigd heb, dat zij tot de Baal gebruikt hebben. Daarom zal ik wederkomen en mijn koren wegnemen op zijn tijd en mijn most op zijn gezette tijd. En ik zal wegrukken mijn wol en mijn vlas, dienende om haar naaktheid te bedekken. En nu zal ik haar dwaasheid ontdekken voor de ogen van haar boelen. En niemand zal haar uit mijn hand verlossen. En ik zal doen ophouden al haar vrolijkheid, haar feesten, haar nieuwe maanden, haar sabbatten, ja, al haar gezette hoogtijden. En ik zal verwoesten haar wijnstok en haar vijgenboom, waarvan zij zegt, deze zijn mij een hoerenloon, dat ze mijn boelen gegeven hebben. Dat mij mijn boelen gegeven hebben, maar ik zal ze stellen tot een woud en het wild gedierte des velds zal ze vreten. En ik zal over haar bezoeken de dagen van de Baals, waarin zij die gerookt heeft en zich versiert met haar voorhoofdsiersel en haar halssieraad. En is haar boelen nagegaan, maar heeft mij vergeten, spreekt de Heere. Daarom ziet, ik zal haar lokken en haar voeren in de woestijn. En ik zal naar haar hart spreken. En ik zal haar geven haar wijngaarden van daar af en het dal Achor tot een deur der hoop. En al daar zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd. En als ten dagen toen zij optoog uit Egypteland. Het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere, dat gij mij noemen zult mijn man. En mij niet meer noemen zult mijn Baal. En ik zal de namen van de Baals van haar mond wegdoen. Ze zullen niet meer bij hun namen gedacht worden. En ik zal te dien dagen een verbond voor hem maken met het wild gedierte des velds. En met het gevogelte des hemels. En het kruipend gedierte van de aardbodem. En ik zal de boog en het zwaard en de krijg van de aarde verbreken. En zal hen in zekerheid doen nederliggen. En ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Ja, ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht en in goede tierenheid en in barmhartigheden. En ik zal u mij ondertrouwen in geloof en gij zult de Heere kennen. En het zal te dien dagen geschieden dat ik verhoren zal, spreekt de Heere. Ik zal de hemel verhoren en die zal de aarde verhoren en de aarde zal het koren verhoren, mitsgaders de most en de olie en die zullen Jezreel verhoren. En ik zal ze mij op de aarde zaaien. En zal mij ontfermen over Lo-Ruhama. En ik zal zeggen tot Lo-Ammi, gij zijt mijn volk. En dat zal zeggen, o mijn God. Laten wij belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Gemeente, onze tekst vindt u in Zacharia 13, aansluitend aan het eerste vers waar we vanmorgen over mochten horen. Nu de versen 2 tot en met 6. Vanmorgen is dat gedeelte al gelezen, ik lees het nog een keer. Het zal te 10 dagen geschieden, spreekt de Heere der Heerscharen, dat ik uitroeien zal uit het land ter name van de afgoden, dat zij niet meer gedacht zullen worden. Ja, ook de profeten en de onreine geest zal ik uit het land wegdoen. En het zal geschieden wanneer iemand meer profeteert, dat zijn vader en zijn moeder die hem gegenereerd hebben tot hem zullen zeggen, gij zult niet leven, terwijl gij valsheid gesproken hebt in de naam des Heeren. En zijn vader en zijn moeder die hem gegenereerd hebben, zullen hem doorsteken wanneer hij profeteert. Het zal geschieden te dien dagen dat die profeten beschaamd zullen worden en iegelijk vanwege zijn gezicht wanneer hij profeteert. En ze zullen geen haren mantel aandoen om te liegen. Maar hij zal zeggen, ik ben geen profeet, ik ben een man die het land bouwt, want de mens heeft mij daartoe geworven van mijn jeugd aan. En zo iemand tot hem zegt, wat zijn deze wonden in uw handen? Zo zal hij zeggen, het zijn de wonden waarmee ik geslagen ben in het huis van mijn liefhebbers. Laten wij samen bidden. Genadige God, laten wij ook in dit avonduur eerst weer tot u mogen naderen. En geeft u ons dan genadig gehoor. Wendt u niet af, Heere, van onze beden, maar wilt u daar aandacht aan schenken en daarnaar luisteren? En kon het zijn ons ook verhoren? Want wij begeren onze noden u voor te leggen, Heere, en onze zorgen u bekend te maken. Onze noden en dan met name die nood dat wij zondaren zijn en dat wij genade nodig hebben en het nooit meer zonder genade zullen kunnen stellen. Of het is een verloren zaak. En Heere, als we dan genade nodig hebben, geef dat we dan van alle andere dingen ook afstand mogen doen. En dat we alle andere toevluchten en steunsels weg zullen werpen, om echt alleen maar van genade te leven. Om niet meer te willen zijn dan we in uw ogen zijn. Om niet boven de bedelaarsstand te willen uitgroeien. En nog een stukje zelfstandigheid ook in het geestelijke leven te betrachten en te bezitten. Maar geef dat we er tevreden mee zijn om tot aan onze dood toe slechts bedelaars te zijn. Om zo ook van onverdiende gunst te leven. En maakt u ons dat dan iedere keer ook maar weer duidelijk. En dat doet u toch in het leven van uw volk en kinderen. Want u geeft ze momenten waarop ze delen mogen in het heil. Waarop ze zich verlustigen mogen in uw genadig aangezicht. Waarin ze er ook ervaring van hebben om hun hart voor u de Heere te kunnen uitstorten. En er weet van te hebben dat er een God in de hemel is die naar hen luistert en voor hen zorgt. Maar Heere, er zijn in uw wijsheid, in uw opvoedkundige wijsheid ook momenten dat u ze leeg maakt. En dat ze helemaal geen ervaring hebben dat ze bij u terecht kunnen. En dat ze helemaal niet meer kunnen geloven dat er in de hemel naar hen geluisterd wordt. En dat ze weer echt doorleven moeten hun armoede en hun gebrek. Om het zo opnieuw te gaan beseffen dat wij slechts bedelaars zijn. Heere, wilt u uw volk dan maar onderwijzen en leiden in de weg die u het beste toekomt, toe lijkt. En laten zij gewillig achter u de Heere aankomen. Maar geef te beleven en te ervaren, Heere, dat dat woord van u hen dan op hun pelgrimsreis mag vergezellen. En dat dat woord toch iedere keer weer open mag gaan. En dat het spreekt tot de ziel als het wordt toegepast door de Heilige Geest. En laat zo ook de kerkdienst keer op keer ervaren mogen worden als een plaats waar u de Heere ontmoet mag worden. En waarin we het ervaren dat u nabij de ziel bent die tot u zucht. En dat u troost het hart dat schreiend tot u vlucht. We danken u, Heere, dat we vanavond voor de tweede maal naar dat woord mogen luisteren. En dat er opnieuw een boodschap is. Dat gij u hebt neergebogen. Ook toen de Heilige Geest een man als Zacharia inspireerde om de woorden Gods te spreken en ze ook op te tekenen. En het heeft u ook behaagd, Heere, om dat woord te bewaren, ook tot de geslachten van vandaag. En we mogen het woord opnieuw ter hand nemen en we mogen opnieuw zoeken en speuren naar de betekenis ervan. Verlicht onze ogen die van nature gesloten zijn. Open onze harten die er van nature niet eens van willen weten. En geef dat dat woord van u een kracht tot zaligheid mag wezen. Ook als het een boodschap bevat die bedoelt nabetrachting te houden op het avondmaal. De weg te wijzen ook na de avondmaal zondag. De vermaning bevat om in nieuwheid des levens te wandelen. En om alles te verzaken wat geen God en geen Christus is. Om te leven in waarachtige dankbaarheid. Dat is ook in het leven van de ware toewijding, de ware bekering, de ware heiliging des levens. Heren, dan ligt er inderdaad voor hen die u vrezen een grootse roeping. Een roeping waar ze in eigen kracht natuurlijk ook nooit aan kunnen beantwoorden. Maar uw beloften gaan mee, ook op die weg. Mag dat worden beleefd en verstaan en mag dat dan ook de grond zijn voor een waarachtig, christelijk en aan u de Heere toegewijd leven. Daar hebt u inderdaad recht op. Heere, zeker als u genade bewezen hebt. U hebt er trouwens recht op in het leven van elk mens, van elk schepsel, ook van onbekeerden. Ook op hen ligt de verplichting om hun schepper te gedenken en hun God te dienen, hun maker te gedenken en voor hem te leven. Dat komt er niet van, Heere, zonder vernieuwende genade, zonder de werking van uw Heilige Geest. We willen het niet. We onderwerpen ons daar niet aan. Het vlees begeert altijd wat anders. Onze weg zal altijd tegendraads zijn. En de keus van ons hart zal nooit overeenkomen met datgene wat u ons voorhoudt. Daarom, Heere, bekeert u met uw almachtige kracht degene die u niet kennen. Opent uw harten die gesloten zijn. En wilt u winnen voor u en voor uw dienst. Door uw dienst ook aantrekkelijk en begeerlijk voor te stellen en voor te laten stellen. Opdat mensen er nog jaloers op worden. En daardoor getrokken de goede keus mogen doen. Wilt u losslaan, als het anders niet kan, van al de dingen waar de zonde aan ons aan vastbindt en waar Satan ons door in slavernij houdt. Breek al die banden, Heere, die er alleen maar op gericht en voor bedoeld zijn om ons straks voor eeuwig te binden in de buitenste duisternis. En laten we de tijd der genade mogen gebruiken als de periode die u ons nog genade geeft om onze ziel gered te krijgen. Het zal wat wezen als wij levenstijd, genadetijd hebben gekregen. En als die ons door de vingers is geglipt. En als we er geen profijt van hebben gemaakt, terwijl we de weg hebben geweten. En hem toch niet hebben willen bewandelen. Heren, daar is geen excuus voor. En dat zullen we gewaar worden ook als die dag aanbreekt. En we zijn nog altijd zo, zoals we waren toen we op de wereld kwamen. Bewaart u allen die zonder u leven daar toch voor, Heren. En wilt u genadig en heerlijk en krachtig en onwederstandelijk werken. En uw dienst leren. Wij bidden van u, denk aan allen die in nood zijn. Alle die diepe zorgen hebben. Alle die geestelijk ook in allerlei strijd verkeren. Alle die aangevochten worden, soms ook op een wijze waar ze niet meer uitkomen en waar ze niet overheen kunnen zien en waar ze geen licht meer in overhouden. Denk aan hen die psychisch lijden en aan hen die lichamelijk moeite en zorgen en pijn en angsten hebben. Heere, ontfermt u over allen die in nood zijn en tot u het angstig hart verheffen. Maak ons in tegenspoeden stil en geef dat we volgen mogen, hopend op onverdiende gunst. Breid uw koninkrijk uit, Heere, en verheerlijk uw naam op de ganse aarde. Denk aan uw kerk, ook uw kerk daar waar zij verdrukt wordt, waar ze eigenlijk niet getolereerd wordt, waar er allerlei maatregelen tegen haar bedacht worden die haar bestaan bedreigen en haar leven bemoeilijken. Heere, houd u uw volk overeind en bedien ze uit uw hemels heiligdom met kracht van omhoog. En mogen we elkaar aan u, de Heere, opdragen. Maar dat is niet de enige deel van uw kerk, Heere, dat in het gevarengebied verkeert. Vervolgingen kunnen inderdaad gevaarlijk zijn, maar valse rust net zo goed. En daarom, Heere, als dat gevaar ons bedreigt en als de valse profetie om ons heen is, wilt u ons dan daar ook voor bewaren en uw kerk beveiligen en beschermen en bewaren bij de eenvoud van de woorden van de Heere Jezus. Hoor ons, o God, om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 115, de versen 2, 3 en 4. Nochtans is God het doel van onze lof. En dan de versen 3 en 4 van Psalm 115. Gemeente, we kennen de driedeling van onze Heidelbergse catechismus. De vraag hoeveel stukken ons nodig zijn om wel getroost te kunnen leven en in die troost ook zalig te kunnen sterven, wordt het antwoord gegeven: 3 stukken. Ik moet weten hoe groot mijn zonde en ellende zijn, hoe ik van die zonde en ellende verlost worden en hoe ik Gode voor die verlossing zal dankbaar zijn. En na dat schema is ons leerboek opgebouwd, zoals u weet. Die 3 dingen worden in onze catechismus uiteengezet en toegelicht en verklaard. En dat dat door en door bijbels is, dat zou vanuit vele plaatsen van het woord van God kunnen worden bewezen. Dat kunnen we ook bewijzen aan de hand van het gedeelte van de profetieën van Zacharia, waar we vorige week en vandaag uit gelezen hebben. Dat het gaat om de grootte en de kennis van de grootte en de diepte en de zwaarte van onze zonde en onze verlorenheid, dat hoorden we met name in het slot van het 12e hoofdstuk. Als daar gezegd wordt dat de geest der genade en der gebeden wordt uitgestort en dat mensen daardoor ertoe gebracht worden om te gaan zien wat ze tegenover God hebben misdaan. Dat hun zonde niet minder is dan een aantasten van God, een doorsteken van God. En het zien daarvan en de kennis daarvan leidt tot waarachtige bekering in de weg van rouwklacht, in de weg van schuldbelijdenis. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Dat het in dat gedeelte ook gaat om de verlossing die God schenkt, hoe hij zondaren van die verlorenheid verlost, namelijk door de fontein die hij opent tegen de zonde en tegen de onreinheid. We hoorden er vanmorgen van aan de hand van het eerste vers van hoofdstuk 13, waar de Heere belooft dat hij voor de inwoners van Jeruzalem en voor het huis van David zich een genadig God zal betonen, die zonden vergeeft, die ongerechtigheid verzoent, die de schuld wegneemt en dat alles in en door het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, die hier voorgesteld wordt onder het beeld van die geopende fontein. En dat het vervolgens ook gaat om hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn, dat blijkt vanavond uit het gedeelte dat nu onze aandacht vraagt. Want gemeente, het is er maar niet mee klaar als de Heere de zonde vergeeft, als de Heere een zondaar rechtvaardig maakt, als de Heere een zondaar vrijspreekt, als de Heere een zondaar wast in het bloed van de Heer Jezus Christus. Vanmorgen aan de tweede tafel kwam het eigenlijk al een beetje ter sprake aan de hand van dat element in het beeld van de fontein dat ons zegt dat er altijd door water zal zijn. Omdat een fontein altijd blijft vloeien. En dat is maar goed ook. En dat is ook heel nodig, want de zonde gaat ook altijd door. En zoals de Heer Jezus zijn discipelen geleerd heeft om te bidden, geef ons heden ons dagelijks brood. Zo heeft hij tegelijkertijd zijn discipelen ook geleerd te bidden om elke dag opnieuw vergeving te mogen ontvangen. Want in 1 adem aan die beden om dagelijks brood voegt de Heer daar die andere beden aan toe. En vergeef ons dagelijks onze zonden. En dat wordt ons uitvoeriger voorgesteld in de woorden van onze tekst in het gedeelte wat ik u zojuist gelezen heb, de verzen 2 tot en met 6. Ik zei, het is niet genoeg, het heil des Heren is niet compleet als er rechtvaardiging is, als er vergeving gekend wordt, als het gewassen worden in het bloed van Christus geen onbekende zaak meer is. Zonder heiligmaking zal ook niemand God zien. Want een mens mag bij de fontein geweest zijn en een mens mag werkzaamheden hebben gekregen met de in het evangelie voorgestelde en aangeboden Christus. En hij mag van de Heere vrijmoedigheid hebben ontvangen om in het geloof de toevlucht te nemen tot die bron van zaligheid. Daarmee is hij nog niet immuun geworden voor nieuwe verzoekingen. Daarmee is hij nog niet van alle ellende af. Zolang hij in dit lichaam is, heeft hij nog met de boze lusten van zijn vlees te maken. En zolang hij nog niet verlost is van het lichaam der zonde, is daar altijd nog die oude mens met al zijn verdorvenheden en met al zijn boze lusten. En dat wordt zo'n kind des Heren in zijn leven ook gewaar. Verleidingen hebben nog vat op hem. Soms meer, ja veel meer dan hem lief is. En door de verleidingen tot zonde, die aansluiting vinden bij de overgebleven ellendigheid, is er meer dan één keer in zijn leven niet alleen maar een struikelen, maar ook als er geen struikelen is, dan toch periode van ingezonkenheid en geesteloosheid en geestelijke dodigheid. De neiging tot zonde, de neiging tot vergeten van de Heere, de neiging om weer zonder de Heere voor te leven, de neiging om weer op jezelf te vertrouwen, de neiging om weer niet in het geloof te leven, die is er altijd. En daar moet ook wat aan gedaan worden. Noodzakelijk is daarom ook het leven van de heiligmaking. Anders gezegd, en zo wordt het in onze catechismus voorgesteld, en dat is eigenlijk direct al in het begin van het derde stuk, als het gaat over hoe ik Goden voor de verlossing zal dankbaar zijn, het leven van de waarachtige dagelijkse bekering. Is dat nodig? Ja. Ik citeerde al die woorden uit Handelen, uit Hebreeën 12... Zonder heiligmaking zal niemand God zien. En hoe gaat dat dan? Is het dan zo dat als een mens nu deel mocht krijgen aan het heil in Christus en als hij heeft mogen geloven in het volbrachte werk van de zaligmaker, dat de Heere hem dan een opdracht geeft om nu ook te wandelen voor zijn aangezicht en oprecht te zijn en het daarbij laat. Ik bedoel, het dan ook maar aan die mens overlaat om dat in eigen kracht tot stand te brengen. Is het beginsel van de genade wat de Heere gegeven heeft dan nu sterk genoeg en groot genoeg en machtig genoeg om de mens zelf zijn heiligmaking uit te laten werken? Moet hij daar zelf voor zorgen? Als we het afgeleerd hebben om optimistische gedachten over onszelf te hebben, gemeente, ook na ontvangen genade, dan weten we dat als het zo zou zijn dat de heiligmaking ons werk zou moeten wezen, dan weten we dat er nog niks van terecht komt. Dat het dan nog mislukken zou. Want wij doen het niet. En we kunnen het in eigen kracht ook allerminst. Maar gelukkig, als we Zacharia's boodschap verder lezen, dan ontdekken we dat de Heere hier opnieuw zegt, ik zal. Tot twee keer toe in vers 2. Het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere der Heerscharen, dat ik uitroeien zal. Uit het land de namen van de afgoden, dat ze niet meer gedacht zullen worden. Ja, ook de profeten en de onreine geest zal ik uit het land wegdoen. Weer een bewijs dat het heil des Heren is. Van alfa tot omega. Van begin tot einde. Helemaal zijn werk. En gelukkig is dat ook zo. Want dat is de hoop, dat is het behoud, dat is de zaligheid van Gods kerk. Het heil is des Heren. Vergeet u het nooit. En zoek het altijd weer zo te beleven. Wat gaat de Heere dan doen? Wat is eigenlijk de korte samenvatting van de woorden van vers 2 tot en met 6 van Zacharia 13? Een tekst met nogal wat vragen, waar vragen bij te stellen zijn ten aanzien van de uitleg en de betekenis daarvan. We hopen er zometeen eerlijk op in te gaan. Maar de korte samenvatting van heel die boodschap is dat de Heere de ware vrezen van zijn naam gaat schenken. Hij gaat het zijn volk dat bij die fontein geweest is, het volk waar de geest van genade en gebeden op uitgestort is, hij gaat het dat volk leren om het kwade te haten en het goede te verkiezen. Dat is toch de vreze des Heren? En dan worden er met name twee dingen genoemd. En die twee dingen die hier genoemd worden, die staan eigenlijk voor al het heil dat de Heere schenken gaat in de weg van de voortgaande vernieuwing van het leven. Laten we daar met elkaar in deze uren van nabetrachting naar gaan luisteren, gemeente. Maar dan tegelijkertijd met deze wetenschap dat na de avondmaalsviering en na de avondmaalszondag er een vervolg dient te zijn. En nu kun je de ware avondmaalganger kennen, ook aan zijn levensgang na de avondmaalszondag. Want dat leven en die levensgang zal er blijk van moeten geven dat hij of zij gedurig weer leeft uit de kracht van Gods genade. En dat die genade in zijn en haar leven uitwerking krijgt, zichtbare gestalte aanneemt. Avondmaal vieren, dat is een kwestie van naar de tafel gaan en daar je plaats innemen enzovoort. Maar is dat nou recht en gebeurt dat in de rechte gezindheid, dan staat die avondmaalzondag nooit geïsoleerd van de dagen van de week. En dan is het niet zo dat je van 4 september tot 4 december kunt leven, 3 maanden lang, zonder dat de dingen in je leven ook beoefend worden en praktijk worden. Zonder dat er ook wat van uitgaat, zonder dat het ook uitstraalt. Genade moet zijn uitwerking hebben. En het zal gezien worden. In ieder geval wil God het zien. Maar het wordt ook voor het oog van anderen zichtbaar. En dat is het stuk van de dankbaarheid. Waar het avondmaalsformulier dus ook van spreekt. En wat ook uitkomt in onze omgang met de Heere en met de middelen der genade. Wat ook uitkomt in onze omgang met de dingen van de wereld. Hoe we daarmee omgaan en hoe we daar nou juist ook niet mee omgaan. En wat ook uit moet komen in onze omgang met onze medemensen. Twee dingen, zei ik, worden genoemd. Het eerste is dat de Heere de namen van de afgoden zal uitroeien uit het land. En hij zal dat zo radicaal doen, zo zegt hij erbij, dat aan die namen zelfs niet meer gedacht zal worden. Dat is nogal radicaal. Niet alleen worden de afgoden uitgeroeid, niet alleen worden de namen uitgeroeid, maar niemand heeft er meer behoefte aan om over die afgoden te spreken. Er wordt zelfs niet meer aan gedacht. Afgodendienst. Jarenlang, eeuwenlang is dat volkszonde nummer 1 geweest in Israël. Wat waren ze op dat punt uitermate zwak. Wat waren ze gauw verleid. Dat was al in de woestijn, dat was in Egypte eigenlijk al. Maar ik bedoel nou speciaal in de woestijnperiode nadat de Heere hen die geboden gegeven had. Het eerste, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En het tweede, gij zult u geen gesneden beelden maken. Wat hebben ze in de woestijn eigenlijk al bewezen dat dat gebod voor hen een onmogelijkheid was. Ze hebben al heel snel dat gouden kalf gemaakt, laten maken. En iedere keer weer lees je in de geschiedenis van Israël. Lees het boek Richteren, lees het boek van de koningen, lees de boeken van de profeten. Iedere keer was het weer mis. Er was wel eens een periode van reformatie en de afgoden werden wel eens een keer uitgeroeid onder de godvrezende koning. En eerder al onder de richteren, die riepen het volk ook op om terug te keren tot de Heer en tot zijn dienst. Maar dan was het een poosje goed en dan ging het daarna weer mis. En dan was het dan die God en vaak de Baal en de Astarte. In ieder geval, heel veel heeft de Heere verdriet gehad van dat volk, dat toch iedere keer maar weer andere goden voor Gods aangezicht had. En al die roepstemmen van de profeten dan, u weet hoe het ermee gegaan is. Ze besteden er weinig of geen aandacht aan. Ze lieten die profeten maar roepen. En als ze het op een gegeven ogenblik zat waren, dan sloten ze een profeet op en dan legden ze hem het zwijgen op en dan zeiden ze, hou jij je mond dicht. En als je praten wil, spreek ons dan zachte dingen, alsjeblieft. En toen kwam de ballingschap, voornamelijk ook vanwege dit kwaad. En toen was de ballingschap ten einde. En toen was het met deze zonde ook over. Althans, zo lijkt het, ogenschijnlijk. Er was nog wel wat dreiging, dat kom je al wel tegen in het boek van Nehemia. Maar het was in ieder geval lang zo erg niet meer als voor die tijd. En als we in het Nieuwe Testament zijn aangekomen bij het lezen van de schrift, dan beseffen wij, dan zien we dat iedere keer weer, ook in de houding van de farizeeërs en van het volk Israël trouwens, en je hebt het ook al in de boeken van de Maccabeeën, in de periode tussen het eind van het Oude en het begin van het Nieuwe Testament in, dat men heel erg bang was voor de zonde van afgoderij en dat men er ver vandaan wilde blijven. Het lijkt alsof de Heere dat kwaad eindelijk overwonnen heeft. Zou het daarop dan slaan als de profeet Zacharia hier aankondigt dat de Heere de namen van de afgoden zal uitroeien uit het land, zodat ze er ook niet meer aan denken? Is dat toen vervuld? Afgoderij kent verschillende vormen. De primitieve vormen van de Baalsdienst en de verering van Dagon en van Kamos en van Milkom en allerlei andere namen die je tegenkomt, dat is de primitieve vorm. Een afgod die uitgebeeld wordt op een of andere manier, waar mensen offers aan brengen, waar mensen voor knielen, waar mensen gebeden toe opzenden. Maar het is niet altijd in die primitieve vorm. Kwam er in de dagen van het Nieuwe Testament, kwam er in de boodschap die de evangeliën ons verkondigen, geen afgoderij meer voor? Op een gegeven ogenblik komt er een schriftgeleerde naar de Heer Jezus. Iemand die heel serieus bezig is met de vragen hoe hij vrede met God kan krijgen en hoe hij het koninkrijk Gods kan beërven. Iemand die daar ook al zijn best voor doet. Iemand die een hele tijd al geprobeerd heeft, zijn leven lang geprobeerd heeft om Gods geboden te onderhouden, om op die manier zalig te kunnen worden. Een man die absoluut geen enkele behoefte heeft om Baal te vereren. En geen enkele behoefte heeft om wat voor een beeld ook op te richten. En hij komt tot Jezus met de vraag: goede meester, wat moet ik doen opdat ik zalig zal worden? Een godsdienstig mens, vol ijverig in zijn godsdienstige verrichtingen, heel serieus, bekommerd vanwege de staat van zijn ziel. En hij heeft het niet door dat in het diepst van zijn hart hij een afgodendienaar is. En als Jezus hem daarop wijst, zonder dat woord apart te noemen en zonder dat gebod speciaal te vermelden, maar hij heeft het wel begrepen. Als Jezus hem daarop wijst, dan geeft hij te kennen dat het hem toch te veel moeite is om met die afgod te breken. Hij had vele goederen. En daar wou hij niet vanaf toen Jezus zei, verkoop het dan allemaal. Hij zat er te vast aan. En dan is hij wel bedroefd dat hij bij zichzelf ontdekt dat hij er niet mee breken kan. Dan is hij wel bedroefd dat de Heere de grond onder zijn voeten weghaalt en dat de Heere al zijn godsdienst voor ijdelheid verklaart. Omdat hij nu toch moet ontdekken dat hij niet al die dingen onderhouden heeft van zijn jeugd af aan. Dat het zelfs bij het eerste gebod al mislukt is. Maar zijn bedroefdheid is niet hetzelfde als hier bij Zacharia die rouwklagen. Hij gaat heen. Afgodendienaar. Ik zei al, afgoderij heeft vele vormen. En de Joden in Jezus' dagen, ze moesten er niet aan denken om afgoden te vereren. En ze zouden er geen geduld mee hebben en ze zouden het absoluut niet tolereren als er iemand in Jeruzalem of in weet ik het welke plaats in Israël ertoe zou overgaan om een afgod te maken en te vereren. Hij zou gecensureerd worden, uit de synagoge geworpen worden. En intussen hebben zij van Gods wet een afgod gemaakt. En hebben zij van hun eigen gehoorzaamheid aan Gods wet, en dat is nog maar een uiterlijke alleen, een afgod gemaakt. Want afgoderij is alles wat in de plaats van God komt en waar de mens zijn vertrouwen op stelt. Afgoderij is ook eigenwillige godsdienst. Een godsdienst waarbij een mens op zijn eigen vroomheid steunt. Een godsdienst waarbij een mens op zijn eigen bekering steunt. Waarbij een mens op zijn inbreng vertrouwt. Wat hij in de plaats van God en in de plaats van Christus stelt. Het is Christus alleen of het is Christus in het geheel niet. En zo was het met die mensen toen. Oh nee, je kon het ze natuurlijk niet aan het verstand brengen. Want als ze er ergens van overtuigd waren, dan was het wel dat zij een absolute afkeer hadden van afgoderij. Maar ze waren blind voor de werkelijkheid zoals later door Johannes Calvijn onder woorden is gebracht. Toen hij zei dat ons menselijk hart een fabriek van afgoden is. En u weet hoe het in een fabriek gaat. Als het ene product niet meer zo goed loopt, dan schakelt men over op de productie van een ander product. Dan schaft men nieuwe machines aan of men bouwt andere machines of hoe dan ook. Maar de zaak moet blijven draaien. En je levert een ander product. En als de vorm van afgoderij in de vorm van Baalsdienst enzovoort niet meer zo floreert, dan is het menselijk hart vindingrijk genoeg om een andere afgod te produceren. En het gaat maar door, want geraffineerd zijn we genoeg. En mensen die eenmaal van God afscheid genomen hebben en die van plan zijn niet naar God terug te keren, ze zullen ook niet naar God terugkeren. En ze blijven hun eigen gang gaan om zich los van God te kunnen voortbewegen. Nee, de vraag of die met die belofte hier uit vers 2 met het Nieuwe Testament vervuld is geworden in het volk van Israël, is niet met ja te beantwoorden. Dat zal ook nog een keer moeten gebeuren. Zo goed als dat eerste en dat tweede, die rouwklacht en die fontein en die kennis van Gods genade in Christus, zoals dat nog een keer zal moeten worden vervuld onder het volk van Abraham, Isaac en Jacob, zo ook deze belofte. En hebben wij de vervulling ervan dan ook niet nodig? Moet ons hart, moet die fabriek niet echt grondig veranderd worden? Moeten wij van die boze en verkeerde neiging niet worden verlost? Zit u nergens aan vast? wat scheiding maakt tussen de Heere en uw ziel, wat de Heere niet gedoogt, wat in de plaats van God komt, of op zijn gunstigst wat naast God ook het voorwerp van uw liefde is. Is het echt waar? En nu voor Gods aangezicht het antwoord. Is het echt waar? Als wij zingen, niets is er waar ik in kan rusten. Of rusten we toch nog in zoveel andere dingen? Is het waar, echt waar? Wien heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Of hebben we nog wel wat anders? Hier ligt de belofte dat het een keer anders zal worden. Hier ligt de belofte dat de Heer het goede werk dat hij begonnen is ook zal voortzetten. Hier ligt de belofte dat de Heer zijn werk niet zal laten liggen, maar dat hij het zal afmaken. Hier ligt de belofte dat er een breuk komt, een radicale breuk. Dat de namen zelfs niet meer genoemd worden. Weet u wat dat concreet betekent? Als je dan voor jezelf eens een ogenblik terugdenkt aan wie je geweest bent. En wat je leven geweest is. En waar je allemaal aan vastgezeten hebt. En wat je allemaal in de plaats van de Heere had. En waar je allemaal aan gebonden was. Als je dan bij jezelf nog eens teruggaat. Zoals David in Psalm 25 teruggaat. Ook naar de zonde van je jeugd. Dan komen de momenten dat je je voor Gods aangezicht opnieuw schaamt. Als we inzien wat we de Heere mee hebben aangedaan. Wat we de Heere mee hebben onthouden met onze levenswandel. Hoe we de Heere oneer hebben aangedaan. En hoe we de Heere tekort hebben gedaan. Wat zou je het graag overdoen? Wat zou je het graag ongedaan willen maken? Daarom denk je er maar liever niet meer aan. En omdat we gingen inzien dat het gevaar nog niet bezworen is. En omdat we gingen inzien dat we nog altijd tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed zijn. Gaat een kind des Heren ook in alle ootmoed en eerbied bidden, Heren, wend mijn oog van de ijdelheden af. Het gevaar is er nog. En omdat het gevaar er nog is, waarschuwt apostel Paulus het tegen. Leest u de eerste brief aan de Korintiërs maar eens. Als hij het de Korintiërs ook op het hart moet binden. Als je aan de tafel des Heren zit, dan kun je niet aan de tafel van de afgoden ook zitten. Niet de afgoden van Paulus' tijd en niet de afgoden van onze tijd. Het kan niet bestaan. En omdat het gevaar nog altijd aanwezig is, eindigt de apostel Johannes, de apostel der liefde, zijn brief met kinderkens. En dat is zijn laatste woord. Bewaart uzelf van de afgoden. Want ze zijn er. En ze zijn er allerwege. En wat hebben we het nodig om deze en dergelijke dingen iedere keer weer te lezen en te horen lezen. En te horen verkondigen. Om het ook te leren om voorzichtig te wandelen. Te midden van een krom en verdraaid geslacht. Maar wat wordt zo'n belofte ons dan noodzakelijk en dierbaar, of niet? Want als je nou voor jezelf je eigen zwakheden en al die rimpels en al die plooien en al die verkeerdheden in je leven ontdekt en al die onmogelijkheid om je spoor recht te houden en al die momenten dat je toch weer geneigd bent om iets naast God te hebben en niet de Heere volledig te zijn toegewijd. toch weer open te staan voor van alles en nog wat van buitenaf naar ons toe komt. Wat hebben we dan nodig om niet wanhopig te worden en niet wankelmoedig te zijn en niet te versagen. Om te horen dat de Heere zegt, en nou zal ik ervoor zorgen dat het een keer overgaat. En dat het zo niet blijft. Wij zouden wel eens denken in de worstelingen van het geloof, of heb u daar geen last van? Komt u dat nooit tegen in uw leven? Gaat alles op rolletjes? Wij als de werkelijkheid inderdaad door ons erkend en beleden en beleefd wordt, we zullen iedere keer moeten erkennen met Jacobus, wij struikelen dagelijks in velen. En je zou wel eens denken, maar dan komt het zeker nooit goed. Maar de Heere zegt, jawel. Ik zorg ervoor dat het toch goed komt. Ik zal die namen van de afgoden een keer uitroeien. Helemaal uitroeien. En je hoeft er niet meer aan te denken ook. Dat is de belofte. En dat moet je nou niet gebruiken als een rustgrond. Te zeggen, nou dan komt het wel goed en dan hoef ik niks meer te doen. Nee, je moet het wel gebruiken als een pleitgrond. Om in de strijd waartoe de Heere ons roept. Kinderkens, bewaart uzelf voor de afgoden. Om in de strijd waartoe de Heere ons roept. Dit als een pleitgrond te hebben om op terug te vallen. Heere, hier is uw woord. Ik moet het doen, maar ik kan het niet. En ik zal het ook niet. Want iedere keer ben ik er veel te laat achter weer. Dat het weer een afgod is. En dat het weer in uw plaats komt. En dat het weer het vertrouwen, het volkomen vertrouwen op u ondermijnt en ondergraaft. Maar u hebt gezegd, ik zal. Ik zal. Heere, maak uw werk alstublieft af. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron wil bijstand zenden. Vanuit Christus. Vanuit Christus die met zijn bloed betaald heeft en de schuld heeft weggenomen. En die met zijn bloed ook in staat is gedurig weer af te wassen. En te reinigen, want hij is ons van God gewijs geworden. Wijsheid, rechtvaardigmaking, heiligmaking, ook dat. En dan is er een tweede waar de Heer zijn volk van gaat verlossen. En daarover is de profeet Zacharia nog veel uitvoeriger. Daar gaat het over in het tweede deel van vers 2 en eigenlijk tot en met vers 6 door. De Heere gaat ook de profeten wegdoen. En bedoeld zijn natuurlijk niet de ware profeten, maar de valse profeten. Dat blijkt uit wat er onmiddellijk op volgt, namelijk de onreine geest. En het is die onreine geest waardoor die valse profeten spraken. Een geest die niet bij God vandaan kwam, maar die uit de afgrond kwam. Een geest die zijn inspiratiebron in de afgrond had. En die worden ook weggedaan uit het land. Alweer iets waar het volk in de dagen voorafgaande aan de ballingschap geweldig veel keren door beïnvloed zijn geweest. En wat hebben de ware profeten, ik noem er maar twee, Jeremia en Ezechiël, moeten optornen tegen die boodschap van de valse profeten die massaal het volk beïnvloedden en op een verkeerd spoor brachten, waardoor de boodschap van Gods ware knechten eigenlijk gesmoord werd en nauwelijks tot het volk doordrong. En als het al tot het volk doordrong, dan waren die valse profeten er onmiddellijk bij om het volk gerust te stellen en te zeggen, trek het je niet aan en zo is het niet, zo hoeft het ook niet, geloof ze niet. Die profeten van Jehovah, want die maken je alleen maar kopschuw en die maken je alleen maar onrustig. En die hebben het altijd maar weer over de noodzaak van waarachtige bekering en de noodzaak van schuldbelijdenis en breken met de zonde. Maar wij zijn toch het volk van de Heere, des Heere tempel, dat zijn wij toch? Valse profeten. Je hebt ze op allerlei terrein. En op sommige terreinen mag het misschien wel wat lastig zijn als er valse profeten zijn en als er dingen verkondigd worden die niet waar blijken te zijn. En je zult geen nadeel hebben van de euro bijvoorbeeld. En Nederland is goed genoeg bewapend en beschermd tegen terroristische aanvallen enzovoort. Nou, het is nog maar allemaal de vraag natuurlijk. En als dan op een gegeven ogenblik blijkt dat ook maar valse profetie was, dan is dat naar, dan is dat vervelend, dan is dat erg, dan is dat triest. Maar erger is het als het valse profeten zijn op godsdienstig terrein. Die je een boodschap brengen die niet naar de mond des Heren is. Een boodschap die het woord van God weerspreekt. Een boodschap die het woord van God eigenmachtig uitlegt. Waardoor mensen gerustgesteld worden voor de eeuwigheid. Waardoor ze zalig gesproken worden op losse gronden. Waardoor ze te horen krijgen vrede, vrede en geen gevaar. Terwijl er geen vrede is. En zoiets hadden ze graag in Israël. En omdat ze dat graag hadden, zeiden ze tot de profeten: alsjeblieft zo'n zware boodschap niet, spreek ons zachte dingen. We willen best naar je luisteren, maar dan moet je zeggen wat wij willen horen. Dan moet je je aanpassen aan onze wensen. En dan moet je niet van de andere kant komen. Maar dan moet je vertolken wat er in ons hart leeft. En daar komt het dan vandaan, gemeente, van die verkeerde instelling. Van wij willen het zoals wij het willen. En wij moeten het horen zoals wij dat begeren. Daar komt het vandaan. Dat de apostel Paulus moet zeggen dat in het laatste der dagen de mensen zichzelf leraars gaan opgaderen. Naar hun eigen begeerten. En ze denken dat ze daarmee God behagen. Want kijk eens hoe godsdienstig we wel niet zijn. Maar de Heere belooft hier dat hij daar ook een eind aan zal maken. Zacharia werkt dat beeld nogal breed uit. Is er dan toch een jongen, zo zegt de profeet, die de allures aanneemt alsof hij een profeet was? Terwijl er geen enkele grond voor zijn roeping tot profeet aan te wijzen is. Dan zullen zijn ouders die hem gegenereerd hebben, die hem verkregen hebben, hem moeten aanspreken en zeggen: jij moet je mond houden. En als hij zijn mond niet houdt, dan zullen ze overeenkomstig het bepaalde in Deuteronomium 13, al zijn ze 100 keer zijn ouders, zijn mond tot zwijgen moeten brengen. Desnoods door hem te doorsteken. Want de liefde tot God en de liefde tot de zielen van medemensen moet alle andere dingen te boven gaan. En de waarachtige bekering brengt een aversie mee tegen alles wat niet uit God is. Dan kan een mens geen ander evangelie meer verdragen, gemeente. Is dat zo met u ook? Dat je het niet kunt hebben. En dat het je innerlijk verwondt en innerlijk verontwaardigd doet zijn. Als er een evangelie verkondigd wordt dat niet naar de schriften is. Kent u die mentaliteit tot op zekere hoogte, mag ik dan misschien wel erbij zeggen, die de apostel Paulus kende. Aan wie, voor wie dat woord van God, voor wie die boodschap van het offer van het bloed, van de algenoegzaamheid van het offer van Christus, voor wie die boodschap van de heilige God en zijn heilige geboden, voor wie die hele boodschap van het evangelie van zo'n onschatbare waarde was, dat hij het aandurfde om niet in een impuls, waardoor de Heilige Geest geleid en wel doordacht zijn pen op papier te zetten en te schrijven, vervloekt is een iegelijk die een ander evangelie brengt. Als zou die een engel uit de hemel zijn. Anathema. Waarom? Omdat het aan Gods eer afbreuk doet. Omdat het ons de Bijbel ontneemt. Omdat het ons op een weg naar het verderf brengt. Terwijl ons wijsgemaakt wordt dat we zalig zullen worden. En wie waarlijk uit het woord heeft leren leven. En wie met Jeremia beleefd heeft, gemeente. En ik doe een beroep op uw eigen ervaring. Als u die ervaring tenminste kent. Wie met Jeremia geleerd heeft. Als ik uw woord gevonden heb, heb ik het opgegeten. Of om het anders te zeggen, als dat woord van God ingaat in je ziel, dan druk je het aan je hart. Wie die ervaring heeft, die kan het niet gedogen. Dat er een andere evangelie verkondigd wordt. En dat de weg die God heeft gewezen, ontkracht wordt. Maar we kennen onszelf. Of beter gezegd, we leren op de school van de Heilige Geest, door die geest der genade en der gebeden, ook meer en meer kennen van de verdorven neigingen van ons hart. En we weten dat ons hart arglistig is. Want dat is wat ik zo pas zei, waarachtig in je leven. Verbeeld u nou niet dat er nooit een moment kan komen dat je toch op een dwaalspoor gebracht wordt. En dat je toch op een bepaald spoor gezet wordt of door jezelf gebracht wordt. Wat toch ook bij God vandaan voert. Een mens mag best bang zijn voor zichzelf. En daarom is de belofte zo noodzakelijk dat de Heere zegt, ik zal ervoor zorgen dat daar ook een eind aan komt. Gemeente, zijn de dingen in ons leven ook zo dat we deze dingen herkennen. En als de Heere dan verandering geeft, dan kan het niet meer zoals het vroeger was. En de mensen die geleefd hebben vroeger en die zichzelf toch het mantel hebben aangemeten om te profeteren, die zullen het wel afleren. Ze zullen geen haren mantel meer aantrekken om te liegen. En ze schamen zich ervoor dat ze het vroeger gedaan hebben. En ze zullen dat statussymbool, dat ambtsgewaad, als je het zo wil noemen, die haren mantel, dat Elia kleed, niet meer voor de dag durven halen, niet meer durven halen. En als er dan toch iemand is, zo zegt de profeet in de versen 5 en 6, van wie verdacht wordt dat hij het beroep van profeet toch uitoefent, dan zullen ze hem op een gegeven ogenblik ondervragen. En dan zal hij zeggen, nee, ik ben geen profeet. Waar ben je dan? Ik werk bij de boer. Die heeft me al van mijn jeugd af aan gehuurd. Ik werk op het land. En dan zeggen ze, laat je handen dan eens zien. Wat zijn dat dan voor tekenen in je handen? Littekenen. Zijn dat dan geen wonden die inderdaad erop wijzen dat je vroeger inderdaad wel een valse profeet geweest bent? Want het hoorde bij de valse profetieën om zichzelf vaak te verminken en zichzelf zo uiterlijke merktekenen te geven. Ik noem u één bewijs, Jeremia 48 vers 37, leest u het op uw gemak na. En je kunt ook denken aan die valse priesters en profeten van Baal op de Karmel met Elia, die zichzelf met priemen steken en zichzelf zo verwonden en zichzelf littekenen geven. En ze zullen tegen die man zeggen, maar waar komt dat dan vandaan? Dan zal hij zeggen, ja, we hadden een feestje met mijn vrienden in het huis van mijn liefhebbers en toen liep het een beetje uit de hand en toen ben ik gewond geraakt. Of misschien herkent hij wel heel eerlijk, ja, dat is van vroeger. Vroeger had ik ook die allures dat ik een profeet wilde zijn. Vroeger had ik ook zo'n haren mantel die ik aantrok. En toen heb ik die littekenen inderdaad ook bij mezelf aangebracht. Toen ik in het huis van mijn God die ik lief had, diende. Maar hoe wij die laatste woorden ook zullen opvatten, het is duidelijk dat het nu gaat om een radicale verandering. Het is nu duidelijk dat de Heere geen half werk doet. Gebeurt dat niet in het leven van hen die de Heere vrezen? Is de Heere niet voortdurend bezig via zijn woord, via zijn geest, via de twistingen van zijn geest, via de ontdekkende werkingen door zijn Heilige Geest, als hij een mens herinnert aan dat moet ook weg, dat kan ook niet bestaan, dat is ook niet in overeenstemming met de vrezen des Heeren. Als je gaat graven en weer gruwelen vindt, en wordt het niet het gebed? En ik weet dat ik hier tere dingen aan de orde stel, gemeente, maar dat geeft onze tekst me aan. Ik weet dat dit ook hele pijnlijke dingen kunnen zijn. Want het leven van Gods kinderen heeft niet een hoog niveau tegenwoordig. En daar kunnen we onszelf allemaal bij insluiten. En daarom is het soms pijnlijk om deze dingen te moeten lezen. Te moeten overdenken op je studeerkamer. Te moeten formuleren in een boodschap. En te moeten neerleggen in de gemeente. Want het snijdt door ons aller vlees. Als we eerlijk voor God moeten bekennen dat we niet zijn die we moesten zijn. Dat heiligheid, het huis des Heren en het leven van een kind des Heren vaak helemaal niet sierlijk is. En dat er zoveel van de wereld mee kan. En dat er zoveel van ons oude bestaan getolereerd wordt. En dat van de hartelijke verbondenheid met de Heere en de liefde tot de Heere en de dienst en de heiligheid van de dienst des Heere vaak veel te weinig blijkt. Maar het hoort toch bij het nieuwe leven, of niet? En als het in de praktijk ontbreekt, laat het er dan niet zo bij blijven. Het hoort toch bij het nieuwe leven om een hartelijke liefde tot die God te krijgen die voor die fontein gezorgd heeft. En tot die zaligmaker te krijgen die zichzelf tot in de dood vernederd heeft. O nee, Gods kinderen beleven het lang niet altijd zoals ze het moesten zijn. Maar als het hart goed gesteld is. En als de vrezen des Heren weer eens een keer echt beoefend en beleefd wordt, dan wil je niet meer flirten met de wereld. En dan kun je geen compromissen sluiten. Dan begeert zo'n ziel voorzichtig te wandelen, te midden van een krom en verdraaid geslacht. Dan wil je niet dat er om jouwentwil een smaad gelegd wordt op de naam en de dienst van de Heere. Dan kan je misschien wel eens een keer een beetje overboord gaan naar de andere kant. Dat kan best eens wezen. Dan moet je ook weer van terugkomen. Maar je gaat toch iets begrijpen van wat Judas zei. Dat je gaat haten de rok die van het vlees bevlekt is. En dan stellen u en ik niet meer de vraag, wat zit er nou eigenlijk voor kwaad in? Dan stel je veel liever de vraag, wat word ik er nou wijzer van met het oog op de hemelse heerlijkheid? Wat kan het mij nou geven als ik door dit leven heen moet om wijsgemaakt te worden tot zaligheid? Hoe kan het me nou helpen om de Heere meer lief te hebben en de Heere meer te dienen en de Heere meer toe te behoren? En hoe kan het me er nou voor bewaren om te veel aan dit aardse leven en aan de vermakelijkheden van dit aardse leven vast te zitten? Een heilig leven. Gemeente, heeft dat vandaag zijn bekoring? Heeft dat op ons aantrekkingskracht? Ik wens te zijn als Jezus. Ja? Zijn beeld gelijkvormig, in zijn voetsporen treden. Een heilig leven, in de vreze Gods. Geen afgoden, geen valse profeten. Weet u nog uit de zaligsprekingen? Zalig zijn de reinen van hart. Die de keus gemaakt hebben en daar nooit meer van op terug kunnen komen. Zalig zijn de reinen van hart. Die van God die in beginsel die reinheid gekregen hebben. En die bij tijden innerlijke droefheid kennen omdat de reinheid zo stagneren kan. En die er verdriet aan beleven dat ze niet heiliger kunnen zijn. Niet meer op God georiënteerd. Niet meer op zijn genade georiënteerd. Heilig avondmaal. Daar heb je datzelfde woord ook weer, heilig. De heilige dis, het heilige brood en de heilige drank. Het formulier gebruikt die uitdrukkingen. De tafel van de hemelse gastheer. En daar zit je dan als zondig mensenkind. Maar niet alleen maar als zondig mensenkind. Maar als het goed is en als het recht beleefd wordt, ook als begenadigd mensenkind. Dan legt dat ook verplichtingen op. Dan mag die zaligmaker die zijn bloed ervoor gegeven heeft er ook op rekenen. Dat je dat bloed gedurig zoekt. En dat je uit de kracht van dat bloed ook gedurig leeft. Dat je in de kracht van dat bloed van Christus ook de overgebleven zonden tekeer gaat. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. De werkingen des lichaams door de geest te doden. De Heere liefhebben. Gemeente, dat is niet alleen maar zeggen, ik heb de Heere lief. Dat is niet alleen maar zingen, God heb ik lief. Want die getrouwe Heer hoort mijn stem. De Heere liefhebben, dat is, indien gij mij lief hebt, houd mijn geboden. Dat zegt hij die zichzelf doodgeliefd heeft voor een zondaarsvolk. En dan is er de belofte. Ook voor de aangevochtenen en voor de twijfelmoedigen die iedere keer weer neerliggen en iedere keer weer hun mislukking moeten erkennen. God zorgt ervoor dat het een keer helemaal goed komt. Amen. We zingen op Psalm 119, het 19e en het 67e vers. 19 en 67. Wend mijn oog van de ijdelheden af en maak in uw woord mijn gang en treden vast.
Thank you.
zullen samen danken. Trouwe God, wij danken u van harte voor uw woord, voor uw belofte. Maar beloften wachten op vervulling. En trouwens, beloften komen nooit zonder dat er ook iets aan verbonden is. Er liggen ook altijd opdrachten. Er moet mee gewerkt worden. Er zullen werkzaamheden met de belofte moeten zijn. Heren, en dat is een geloofzaak. Wij vragen van u heilig het woord aan onze harten. U gaf het ons mee, niet opdat we het hier in de kerk zouden horen. En er nog eens misschien een keertje over na zouden denken en het dan verder laten liggen. Daar is uw woord niet voor bedoeld, heren. Uw woord is bedoeld om gedaan te worden. Uw woord behoort altijd huiswerk. En daarom vragen we van u om genade om te doen wat u ons voorhoudt. En om te geloven in wat u toezegt. En om te hopen op uw heil. We kunnen nooit alleen maar toehoorders zijn, heren. Hoorders moeten daders van het woord zijn of worden. En mag dat zo wezen in ons leven. We danken u voor wat u gaf, voor wat u zei. En vooral voor wat u in Christus hebt gegeven. De fontein, zijn bloed, zijn offer, zijn gerechtigheid, zijn heiligheid. En die wordt ook uitgedeeld. Hij is gegeven. Heere Jezus, u bent het immers die geworden bent. Tot wijsheid van God, rechtvaardigheid, heiligmaking en een volkomen verlossing. Als het zo niet was, kwam er nooit wat van terecht. Maar nu het wel zo is, komt het in het leven van al uw kinderen goed. We danken u voor die zekerheid. En geef dat het maar werkelijk een prikkel mogen zijn en mogen inhouden tot een heilige wandel. Een gode welbehagelijk leven. Een leven van waarachtige toewijding aan u. Ver bij de afgoden vandaan. Ver bij de valse profetie vandaan. Maak in uw woord onze gang en onze treden vast. Vast, Heere, opdat we ons van uw paden in geenerlei opzicht zullen afkeren. Wees ons nabij, ook in de week die voor ons ligt. Behoed en bewaar voor zonde en kwaad. Om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 104e psalm, 101e psalm, het 4e vers. Het verkeerde hart, in wie het me ook mocht blijken, zal uit mijn huis en uit mijn omgang wijken. Laat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.